Die geschiedenis in het Oude Testament is natuurlijk heel uitgebreid. We vinden meerdere confrontaties van David en Saul. We zouden erbij bedenken dat het altijd dezelfde betekenis heeft. En vanaf dat David gezalfd is, is het uitbeelding van omstandigheden in onze tegenwoordige tijd. Waarin in het algemeen Saul niet in staat is zijn overwinningen te behalen. Dat moet David voor hem doen, in de praktijk. En David gebruikt daarbij niet de wapenrusting van Saul, want die past hem niet. Dat wil zeggen, dat komt hem niet uit, dat lijkt hem niks. Hij gebruikt andere wapens. En de Heer is aan zijn zij uiteraard. En dat is de situatie waarin wij in onze dagen leven. En waarover die andere Saul het een en ander te zeggen heeft. En dat niet alleen, maar ook beeld hij in zijn leven het een en ander uit. Wij kennen allemaal waarschijnlijk uit Handelingen 9 de bekering, de geschiedenis van de bekering of roeping, zo u wilt, van Saulus, waarbij vanaf het begin vaststaat dat de Heer hem gebruiken wil in zijn dienst. Dat wordt hem trouwens ook meteen gezegd door de Heer zelf en via iemand anders. Maar we kennen de merkwaardige situatie van ook die Saul, die in dienst staat inderdaad van de wet, onder het hoogste gezag daarvan zelfs, want hij vertegenwoordigde de hoge priester, de Joodse hoge priester. En met brieven, want zo ging dat vroeger, hè? Zo werd je gezag toebedeeld, je kreeg brieven mee. Met brieven in zijn zak van de hoge priester was hij op weg om de gelovigen onder de Joden te vervolgen, om ze terug te brengen onder het Joodse gezag van het Sanhedrin. Maar u weet, onderweg naar Damascus greep de Heer hem en kondigde aan dat hij hem wilde gebruiken in zijn dienst. Maar hij kende de Heer niet. Wie zijt gij, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die gij vervolgt. Want dat is wat Saul doet, per definitie. De Heer vervolgen en daarmee niet alleen David, maar de zoon van David vervolgen, eigenlijk tot in onze dagen. Maar het is dezezelfde Saul die geroepen wordt van Gods wegen, die blind blijkt te zijn bij gelegenheid. Maar dat was hij niet alleen toen de Heer hem riep, hij was het altijd al, dat had u waarschijnlijk wel begrepen. Alleen als de Heer hem roept, wordt hij met zijn blindheid geconfronteerd en hem wordt aangekondigd via ene Ananias in vers 17 van Handelingen 9. Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En andersom is het ook waar, waar men met de Heilige Geest vervuld wordt, wordt men ziende. En als men ziende wordt, dan leert men inderdaad de ware aard van de wet kennen, de ware aard van het oude verbond. En beseft men dat die wet in de eerste plaats de mensen verblindt. Hij richt zich namelijk, wet richt zich namelijk op de oude mens, zodat een mens blind wordt voor de geestelijke dingen, voor het woord Gods, voor het werk Gods, voor de geest Gods, enzovoorts. Volgende vers zegt dan ook, vers 18, en terstond vielen hem af van zijn ogen gelijk als schellen. Hem vielen de schellen van de ogen, daar hebben wij de Nederlandse uitdrukking aan overgehouden. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Ik zoek even naar de kerkenraad die daar in betrokken. Hij stond op en werd gedoopt. Meteen. Ik vind dat prachtig, zulke dingen. Hè? De Bijbel is daar zo laconiek over, zo duidelijk over. En u weet hoe het verder ging met Paulus. Het verhaal wordt hier wat kort verteld. Later vinden we details van de geschiedenis nog vermeld in enige brieven. Maar waar het op neerkomt is dat, dat Saulus meteen op zoek gegaan is naar wat er misgegaan was. En wat er eigenlijk was, wat hij niet had begrepen. Want je kunt natuurlijk wel tot aanvaarding komen van de Heer Jezus Christus als de grote verlosser. Maar je wordt ook geacht daar het een en ander van te begrijpen. En iemand als Saulus werd zeker geacht daar wat van te begrijpen. En u weet hoe het met hem gegaan is. Hij kreeg nergens voet aan de grond, maar dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zegt hij, ik ben ook terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En hij had er zelfs een reis naar de Sinaï in Arabië voor over, want daar houd ik het op. Al staat het niet helemaal expliciet zo in de Bijbel, maar ik meen dat erin te lezen. Hij heeft gedacht, als ik de wet niet begrepen heb, dan ga ik gewoon terug naar het loket. Dat was op de berg Sinaï om het de Heer te vragen. En ik geloof ook inderdaad dat hij daar is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, waar hij onuitsprekelijke dingen gezien heeft, die hij daarna gepredikt heeft, al stelden de Corinthiërs en vooral de tweede Corinthiërs dat niet al te zeer op prijs. Maar je hebt ook tweede Corinthiërs, ja. Ze stelden het niet op prijs. Maar dat is wat Paulus deed en wat hij ook demonstreert in zijn brief aan de Hebreeën, ook als hij op deze kwestie dan terugkomt. En zelfs dat was niet voldoende, want nadat hij dat gedaan had en weer terugkeerde naar Damascus, moest hij nog notabene uit Damascus vluchten, omdat men hem vervolgde. En u weet hoe het met hem gegaan is. Hij is teruggegaan naar Tarsus, waar hij vandaan kwam. En pas jaren later werd hij door een Jozef, bijgenaamd Barnabas, van huis gehaald. Die kwam eens bij hem informeren hoe het er nou mee stond, na jaren. En vervolgens gingen zij naar Antiochië. En vanuit Antiochië begonnen zij aan zendingsreizen. Dat wil zeggen, deze Barnabas uiteraard, want die was een generatie ouder dan Saulus. En terwijl ze op reis gingen naar Cyprus, waar hij nooit meer is teruggekeerd trouwens, Saulus, veranderde zijn naam in Paulus. Hij nam de naam over, als u bijvraagt van de, heette dat, de gouverneur of zoiets, van het eiland. Hè. Die man kwamen we later tegen in Narbonne in Zuid-Frankrijk, maar dat is ook weer een ander verhaal. Sergius Paulus. Maar die naam nam hij daarover. Saulus werd een Paulus. De gevraagde werd een kleintje. Zie? En dat is hij ook altijd gebleven. In zijn bediening, in zijn uiterlijke verschijning. En ook in zijn reputatie onder de gelovigen. En het grote probleem waar Saulus vervolgens mee geworsteld heeft, is dat hij altijd moest opboksen tegen die mannen die liever een Saulus hadden bij zich dan ene Paulus. Dat is nou helemaal het probleem. Van Paulus, de apostel Paulus, leren wij dat wet er absoluut niet tot doet, maar dat integendeel de wet de grootste bedreiging is voor elke christen. Dat is wat hij leert. Ik snap ook nooit waarom daar enig misverstand over kan bestaan. Dat kan er niet bestaan. Je hoeft je Bijbel maar open te doen. Je hoeft je brieven maar te lezen. Enzovoorts. En het is een duidelijke zaak. Zie. En daarom neem ik u tot slot mee naar Filippenzen, waar de apostel enige uitspraken daarover doet. Begrijp u me goed? Zulke uitspraken doet hij dus veel vaker. Maar in Filippenzen waarschuwt hij de Filippenzen om niet te vertrouwen op het vlees, maar om in nederigheid, in lijdzaamheid, ondergeschikt te zijn, nederig te zijn, ondergeschikt te zijn aan de Heer Jezus Christus, die ons trouwens zo'nzelfde voorbeeld heeft nagelaten. Want midden in Filippenzen vinden we die uitspraken over Christus, de Heer Jezus, die de gestaltenis Gods was, maar de gestalte van een dienstknecht aannam, die in gedaante, of die Goden gelijk was en die de mensen gelijk is geworden, en die als mens bovendien zichzelf heeft vernederd, want hij heeft een werk gedaan in dienst van heel de mensheid. Dus de laagste positie die een mens maar kan hebben. En wij zouden zijn navolger zijn, dat gevoelen dat in Christus was, 2 vers 5 van Filippenzen, zou ook zijn in ons. En we zouden daar een voorbeeld aan nemen. En dat betekent dat men niet op het vlees zou vertrouwen, maar op de Heer. En zijn beloften, zijn kracht, de kracht van zijn genade, zoals het elders genoemd wordt, en zo verder. En inderdaad, wij vinden een waarschuwing in Filippenzen hoofdstuk 3, waar hij zegt in vers 2, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders. Dat is duidelijk hetzelfde, want de apostel heeft niks tegen honden, mag ik aannemen. Maar hij zegt, ziet op de... bestaat, wacht u voor de honden. Ziet op, wacht u voor. Wees gewaarschuwd voor de honden. Hoezo honden, Paulus? Dan zegt hij, wacht u voor de kwade arbeiders. Namelijk, wacht u voor de versnijding. En daar versprak hij zich. Al of niet opzettelijk. En u weet, als het ver is voor een werkwoord, dan is het niet altijd, maar meestal mis. Dan is het fout gelopen. Hè? En dit ook, want waar het over gaat is over de besnijding, dan wel de besnijdenis. Dat staat er ook achter, want er staat, want wij zijn de besnijding. In de zin van, wij zijn besneden. Dat is een term die de apostel in een parallelle brief schrijft, namelijk in Colossense, als hij zegt dat wij in Christus besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uitrekking van het lichaam des vleeses. En dat door de besnijdenis van Christus. Besnijdenis is immers de uitbeelding in eerste plaats van het wegdoen van de oude mens. En daarom waarschuwt hij voor de versnijding. Het is wel aardig, want de term besnijding of besnijdenis wordt in ander verband gebruikt als aanduiding van het gehele Joodse volk en van hele judaïsme, waarbij blijkbaar het meest voor de hand liggende kenmerk van het Jodendom, namelijk de besnijdenis, gebruikt wordt als aanduiding voor heel het Jodendom. In de Romeinenbrief bijvoorbeeld, hè, waartoe is dan de besnijdenis? En daarna zegt hij, waartoe is dan de wet? Alsof het hetzelfde is, enzovoorts. En hij heeft het over de besnijding en de onbesneden. Dat wil zeggen, de besnijding en de voorhuid. En hij bedoelt de Joden en hij bedoelt de heidenen. Snap je nog als u het mij vraagt, zo'n uitdrukking. Maar goed, dat doet het nou niet. Maar wat wij vinden is dan de waarschuwing. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Waarmee de man dus zegt, wat dan zo kenmerkend is voor die kwade arbeiders. Ze leren de wet. Wacht u voor de gelovigen uit de wet. Voor die gelovigen die de wet houden. De gelovigen uit de Joden die vast willen houden aan hun eigen Joodse tradities. Daar waarschuwt hij voor. En hij noemt het niet besnijding, maar versnijding. Want er is van alles mee mis. We rusten op een misverstand het geheel. Want, zegt hij, wij zijn de besnijding. In de zin van, wij zijn echt de besnedenen. Wij die God in de geest roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wij die God in de geest dienen en die in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen, staat er letterlijk. En daarna neemt hij niet meer de Heer Jezus als voorbeeld, zoals in hoofdstuk 2, maar hij stelt zichzelf tot voorbeeld. Dat doet hij meestal veel korter, maar hij doet het bijna altijd. Wees mij navolgers, broeders, enzovoorts. Hè? Of gelijk gij mij tot voorbeeld hebt, zegt hij dan. En hier zegt hij, vers 4, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En in iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer. Wat zegt hij niet? Een Jood, dat zegt hij niet. In de tijd dat hij deze brief schreef, had hij daar al lang mee afgerekend. En toen hij deze brief schreef, beschouwde hij zichzelf als Romein. Want het was tijdens een gevangenschap in Rome immers dat deze brieven geschreven werden. Filippenzen, Colossenzen, min of meer gelijktijdig. En hij zou geen gevangene in Rome geweest zijn als hij zich niet beroepen had op de keizer. En hij zou zich niet hebben beroepen op de keizer als hij dat niet had gekund. Dat wil zeggen, hij deed een beroep op zo'n Romeins burgerschap en daardoor kwam hij in Rome terecht in gevangenschap. In het andere geval zouden ze hem zelfs vrijgelaten hebben, staat er in handelingen allemaal. De Romein. En het woord Jood wil hij hier dus ook niet noemen. Maar goed, hij gaat er dus rakelings langs heen. Maar hij zegt wel degelijk, besneden ten achtste dagen uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeën, uit de Hebreeën, naar de wet, een fariseer. Dus nogal orthodox, zeg maar. Naar de ijver, want ijver kan hem niet ontzegd worden, een vervolger der gemeente. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, dat wil zeggen voor zover die in de wet is, en naar normen van de wet, zijn de onberispelijk. Dat wordt als winst beschouwd. En in onze dagen doet men dat ook, hè. Het is verbijsterend hoe gelovigen zien op het Joodse volk. En op wat die lui doen, enzovoorts. Alsof het halfgoden zijn, om zo te zeggen. Dat zijn het niet, ze zijn ons voorbeeld niet, het is andersom. Van Gods wegen is dat zo geregeld. Mijn Bijbel zegt dat we het evangelie zouden brengen in de hoop dat ze jaloers zouden worden. En dan de enig juiste keuze zouden maken en zeggen, wel, als die heidenen dat kunnen hebben, kunnen wij het ook. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Ik heb het nagevraagd trouwens aan Petrus, zelf een Jood. Die had er wat meer moeite mee om er afstand van te nemen dan Paulus. Maar Petrus zei, wij Joden geloven op gelijke wijze zalig te worden als ook zij heidenen. In Handelingen 15 is dat. Dat wil zeggen, niet de Joden zijn de norm, de heidenen zijn de norm. De heidenen die de wet niet hebben en toch doen de dingen die der wet zijn. Die zichzelf een wet zijn. Die geen opgelegde wet hebben, maar gewoon komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat was Romeinen 2, waar die uitspraken staan. En Paulus zegt over wat hij dan naar de mens wellicht mee had, en zeker als religieus mens en religieuze Jood mee had, daarvan zegt hij, maar hetgeen mijn gewin was, hij ontkent niet dat het winst is. Maar dat is naar menselijke maatstaven. En niet naar Gods maatstaven. Hetgeen mij gewin was, let op de verleden tijd, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dat wil zeggen, schade is gewoon verlies en gewin is winst. Het is een kwestie van boekhouden. Wat winst was, heb ik als verlies gerekend. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen verlies te zijn. Om terwille van, in ruil voor, want dat is wat om is, hè? Dan wordt er wat verwisseld, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Hetgeen betekent dat al wat hem naar de mens als winst kan worden toegerekend, hem in de weg stond om te komen tot kennis van Christus Jezus. Want wat leer je ook alweer uit de wet kennen? Twee antwoorden op. De ene is Bijbels. Door de wet is kennis der zonde. De spiegel, weet u wel, van Moody. He? Door de wet is kennis der zonde. En ik heb het nagevraagd aan een Calvinist. En die zei, uit de wet leer je ellende kennen. Dat schiet niet op dus, hè. En daarom zou men die dingen niet als winst zien, maar als verlies. Dat is de negatieve kant. Je wil die ellende liever niet kennen. Dat is waarom de dokter je niet meteen vertelt wat je mankeert. Dat heb ik nagevraagd aan een dokter, dus vooruit. En die zei dat, nee, dat vertel je de mensen niet. Alleen als het heel dringend noodzakelijk is en als ze er helemaal op staan en je er niet onderuit kunt, maar anders vertel je het ze niet, hoe slecht het met ze gesteld is. Ze zouden meteen de moed verliezen en dan ben je je patiënt nog eerder kwijt. Dus het is ook lucratiever, zal ik maar zeggen. Heb ik ervan begrepen. Maar goed, we hebben het er nog eens over. Maar die wet helpt ons niet. Integendeel. En daarom zouden we die rekenen tot verlies. Zoals al die menselijke dingen. En om die in te ruilen voor de uitnemendheid, dat is het betere dus, het uitnemende. De uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Of het een literair hoogstandje is, dat vers weet ik niet, maar er staan wel erg veel herhalingen in, hè. Maar misschien maakt het dat tot een literair hoofdstandje. Hij zegt het een paar keer achter elkaar. Ik heb het verlies gerekend, maar niet alleen maar omdat het niks was of iets dergelijks, maar omdat ik het kwijt moest, omdat er iets beters voor in de plaats zou komen. Kortom, hij heeft Saul verworpen en heeft gekozen voor David. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat is de situatie waarin wij leven in deze dagen, waarin David, ik bedoel Christus natuurlijk, gezalfd is van Gods wegen tot koning en tot middelaar van het nieuwe verbond, maar waarin Saul nog springlevend is. Weliswaar beheerst door een boze geest, maar vooruit. Maar dat geeft niet dat dat zo is. Men zou er afstand van nemen. Zie? En de situatie blijft zo bestaan tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Eigenlijk komt de dood van Saul uiteindelijk overeen met de ondergang van de Joodse natie in de toekomst. En het komt overeen met de dood van de hoge priester in verband met de wet op de vrijsteden in de Bijbel. Het een en ander gold tot aan de dood van de hoge priester. En de dood van de hoge priester wil zeggen het einde van het oude verbond. In de praktijk wel te verstaan. Leerstellig is het al lang beëindigd, maar in de praktijk bestaat het nog steeds voort. En het is wachten op de toekomst. En dat is de situatie waarin wij leven. Daarom kan men nog kiezen. Die wet wordt gehanteerd. Zie? Onder allerlei voorwendsels. Saul is nog actief, om zo te zeggen. Maar met Saul kun je de Filistijnen niet verslaan. En de Filistijnen zijn een beeld van de natuurlijke mens. Dat is gewoon de oude mens. Vandaar dat iemand als Saul zelf, als uitbeelding van de heerschappij van de wet, toch wel een beetje lijkt op die Goliath, of niet? Goliath was een reus, dan was Saul een reusje. Overigens allemaal nog vriendelijk dank dat u mij dat gedicht, dat liedje van Jans hebt toegestuurd. Over David die een reusje zag staan die naar de Filistijnen ging en die een heiden was. Ik heb het nu volledig bezit, dus vriendelijk dank. Maar goed, daar hebben we het vandaag dan toch maar niet over. Maar Saul ook, er was ook wel, stak ook boven de mensen uit enzovoort. Het is niet voor niks zo. Maar die Saul was dus niet in staat om die Filistijnen te verslaan. Dat wil zeggen, de uitdrijving van de oude mens, de onderdrukking om zo te zeggen van de oude mens, het oordeel over de oude mens, is niet te bereiken via de wet. Dat is wel wat de ethici ons wijsmaken, want dat hebben ze bedacht dat het zo moet. Alleen het werkt niet, en dat willen ze niet weten. Want dan moet je ermee ophouden. En wij houden ermee op, gewoon omdat de Bijbel zegt dat het niet werkt. En we zien het geïllustreerd in de Nieuwtestamentische geschiedenis letterlijk. In deze Oudtestamentische geschiedenissen vinden we het overdrachtelijk uitgebeeld. Hebben we de plaatjes erbij. Wij zouden dat toch moeten begrijpen. En bovendien, natuurlijk, de natuurlijke mens kan niet zonder wet. Dat is ook waar, dat geef ik ook grift toe. Maar wij zijn ook geen natuurlijke mensen. Wij zijn kinderen Gods, uit God geboren, enzovoorts. En in die omstandigheid hebben wij een Heer die wij dienen, die ons leidt naar onze zoonstelling in de toekomst, aan wie wij onderworpen zijn, en daarnaast hebben we niks meer nodig. En dat staat er ook, hè. Dus over de wet objectief gesproken wordt, zal ik maar zeggen, de wet als zodanig, is de Bijbel daar positief over, vanaf het geven van de wet tot en met het Nieuwe Testament aan toe. Maar vergelijkenderwijs wordt gezegd, het mag dan winst zijn of lijken, maar in werkelijkheid is het schade, het belemmert de mens om te komen tot kennis van Christus Jezus onze Heer. En dat laatste komt er dus voor in de plaats. Als men de Heer niet wil kennen, dan zal men zich ook van wet niet kunnen ontdoen. Dat is zijn de Maagdenburger halve bollen, denk ik altijd. De Maagdenburger halve bollen. Kent u die? Dat heeft met vacuüm te maken. Je kunt die wet niet wegdoen, want er ontstaat een vacuüm. Dat ding schiet weer terug. Dat huis waarover de Heer sprak in Matthäus 12, dat blijft niet leeg. Het staat leeg, dus trekt er iemand in en wordt het gekraakt enzovoort, logischerwijze. Men kan niet zonder wet leven. En daarom wordt wat wij hebben ontvangen bij gelegenheid ook inderdaad als wet aangeduid. Maar zoals gezegd, dat is die wet van de geest des levens, welke is in Christus Jezus. Uit Romeinen 8, vers 2 of 3 is dat. En anders is het de volmaakte wet der vrijheid. Nou goed. En dus, het gaat om Jezus mijn Heer die wij zouden leren kennen. Als u dat wilt, dan zult u afstand moeten nemen van de wet. Dan moet u doen zonder de wapenrusting van Saul en wat het maar wezen mag. Dan moet op andere wijze die Filistijn een kop kleiner gemaakt worden. Nou ja, twee koppen kleiner eigenlijk. Maar vooruit. Hè? Ik acht al deze dingen schade om de kennis van Christus Jezus mijn Heer, of gewoon vers 8, opdat ik Christus mogen gewinnen. Voor zover ik weet staat er, opdat Christus mijn winst zou zijn. Want hij is ons winst, onze winst, ons voordeel. En opdat wij in hem gevonden worden, niet hebbende onze eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En automatisch vul ik in het geloof van Christus, omdat het er al stond uiteraard. Waarover gesproken wordt, is over de trouw van de Heere Jezus Christus. Over zijn werk. En aan hem en zijn zegeningen zouden wij deel hebben. Aan zijn rechtvaardigheid bovendien ook. Zie, die rechtvaardigheid van de wet, die schiet sowieso tekort. Dan mogen mensen dan een hoge dunk van hebben. God zegt gewoon, het is niet genoeg. Dat vroeg hij ook, hè? Is dat genoeg? Is dat alles, zei hij? En de ondervraagde zei, ja, dat is alles. En toen viel hij dood neer. In Handelingen 5. Hoe is dat? He? Is dat alles? Die Ananias en Safira, weet u wel, die daar dood neervielen. Was dat alles? Ja, dat was alles, zeiden ze. Nou, was niet genoeg. Schouw klaar. Ze zijn een beeld van de wet. En daarnaast, een paar versen daarvoor, lazen wij van ene Jozef uit Cyprus. Dat is dus die Barnabas die zijn akker verkocht had. En die bracht het tot aan de voeten van de discipelen. He? Was dat genoeg? Ja, dat was genoeg. En zo kom je van Juda bij Jozef terecht, hè? In dat schriftgedeelte. Het is prachtig als je die dingen leert zien. Maar goed, ik laat het er maar bij. Maar waar het om gaat, is dat men zijn vertrouwen zou stellen niet op de besnijdenis, niet op wat mensen tot winst rekenen, niet op Saul of zoiets, maar men zou vertrouwen stellen in David. En we hebben geen tijd om al die geschiedenissen te lezen, maar ik vind het verbijsterend hoor, als ik dat lees over David, die dan tot koning gezalfd was en die dan is bij zijn broer, en dan op zijn harpje speelt, weet u wel, doodgemoedereerd, maakt zich niet bezorgd. Als er een spies naar hem toe komt, trekt hij zijn hoofd weg. Daarna maakt hij zich wel uit de voeten overigens. Maar hij was gewaarschuwd dat het zou gebeuren. Niettemin ging hij toch bij Saul zitten spelen enzovoort. Hij trok er zich niks van aan. En daarna kwam hij in het leger terecht ergens om te kijken hoe hard zijn broers eigenlijk aan het werk waren. Maar ja, die waren in overheidsdienst. Die waren in overheidsdienst om de vijand te verslaan, om die reus te verslaan. En David kijkt om zich heen, hij keek eens herwaarts en ginswaarts. Of, dat staat er niet, maar zoiets staat er wel, hè. En toen hij zag dat er niemand was, toen zei hij, nou ja, dan doe ik het wel. En dat kon dan zogenaamd. Hij trok zich nergens wat van aan. Waarom niet? Omdat hij onkwetsbaar was, natuurlijk. Hij was gezalfd. En hij vertrouwde op het woord Gods. En dus kon hem niks gebeuren. God had hem wat beloofd. En wat hij ook zou uithalen, zou hem geen kwaad kunnen berokkenen. Niet wezenlijk tenminste, omdat God wat beloofd had. En dat is de situatie waarin wij ons bevinden. En waar Paulus over spreekt. God heeft ons wat beloofd. God had de Heer Jezus Christus wat beloofd. En om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En is hij gezeten aan de rechterhand des troons van God, Hebreeën 12. En God heeft ons wat beloofd in Christus. En daar vertrouwen wij op, daar leven wij uit. Ik hoor de laatste, een bekend Nederlander. Die is al lang overleden, maar goed. Maar die zei ongeveer hetzelfde wat ik altijd zeg, maar hij zei het met hele andere woorden. Maar hij zei, wat de mens nodig heeft, is niet al die religie en zeker niet die kerkelijke organisaties. Dat is niet wat de mens nodig heeft. Want dat bindt hem. Dat zijn gevangenissen. En de mens moet daar vrij van worden. Als hij daarin, in zo'n systeem, in zo'n kerkelijk systeem, kan hij zijn geluk niet vinden, want hij zou vrij moeten zijn. Maar een mens kan niet vrij zijn, tenzij hij een ideaal heeft. Of tenzij hij een filosofie heeft, dat wil zeggen een beginsel waarop hij zich richt. En dat is niet dus dwangmatig opgelegd, maar er is iets inwendigs. Iets wat in de mens zit. En ik geloof dat het volkomen terecht is. Want wat gezegd werd, is natuurlijk precies hetzelfde als wat de Bijbel zegt over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond ketent de mens en maakt hem daarom ongelukkig. En hij leert inderdaad zijn zonde kennen of zijn ellende. Dat is waar het toe leidt, als die weg vervolgd wordt. Maar God geeft ons daarvoor wat in de plaats, namelijk nieuw leven. En inderdaad, en filosofie is misschien niet helemaal het goede woord daarvoor, maar wel een ideologie en dus een ideaal. En dat is niet een ideaal dat wij zelf hebben uitgevonden, maar dat wij ook van Gods wegen hebben ontvangen. Een toekomst namelijk. U weet, een ideaal is een toekomst is een ideaal, daarom noemen wij het een toekomstideaal. Hè? Het is iets waarna men onderweg is. En wij weten waarheen wij onderweg zijn. Zie? En dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. Niet uitwendige organisatie, niet wet of iets dergelijks, niet die ketenen en die kerkers, maar integendeel vrijheid, maar met een doel. En een vaststaand doel. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Het is de samenvatting van alle Bijbelse waarheid. Dat begint al met die twee bomen in de hof die tegenover elkaar gesteld worden. En het eindigt met het oude en nieuw verbond die tegenover elkaar gesteld worden. Het is Saul en David tegenover elkaar. En wat het maar wezen mag. En hier vinden we precies hetzelfde terug. Al wat de mens als winst rekent en in zijn naïviteit als waardevol beschouwt, blijkt niet waardevol te zijn. Men moet wat anders hebben. Men zou namelijk komen tot kennis van Christus Jezus. Men zou komen tot David, om de analogie door te trekken. Tot Christus. Hem kennen, en kennen is niet eens weten wie hij is, maar het is leven in gemeenschap met hem, want dat is de echte betekenis van het woord kennen, ook in het oude Nederlands. En dus zegt de apostel in vers 10, opdat ik hem kennen. Opdat ik zou leven in gemeenschap met die Heer Jezus Christus. U weet wat Paulus schreef aan de betoverde Galaten, die meenden de wet te moeten onderhouden. Paulus zei, als je de wet zoekt, als je daardoor meent gerechtvaardigd te moeten worden, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. dan leef je in de praktijk van je leven buiten de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Het is niet voor niks dat overal waar die wet heerst, in welke vorm dan ook, dat men daar dan zo dringend zijn toevlucht moet zoeken tot gebed. Ik zal mijn nek weer een keer uitsteken. Hè? Want men weet dat men tekort schiet. En men voelt als het ware, men beleeft, men ervaart dat de Heer er niet is. En het is ook zo. Want daar waar men de wet zoekt, is men van de genade vervallen en is Christus u niet nut. Als je meent onder de wet te moeten leven, moet je dat in eigen kracht doen en dan kun je de Heer bidden, maar die hoort niet. Dat kan hij trouwens ook niet, want hij heeft zelf een einde gemaakt daaraan. Men zou zich bij David aanmelden. En als men bij Saul blijft en dan het aangezicht des Heeren zoekt, de Heer antwoordt niet. Als je dan toch een antwoord wil hebben, dan kom je terecht bij de weduwe van Endor, of hoe ze maar heet. The Witch of Endor. Hè? Ja, daar kom je dan terecht. Dan kom je bij de duivel terecht namelijk. Of die je nog kan adviseren. En die kan het. Wis en waarachtig wel. Dat was ook zijn bedoeling. Zie? Nee, de bedoeling is dat we leven in gemeenschap met de Heer. En daarvoor moet men afstand nemen van alles wat gelegd is op en wat verband houdt met die oude mens. We moeten leven uit wat God in Christus ons gegeven heeft. En we zouden ons richten dat we hem zouden kennen. Dat wil zeggen leven in gemeenschap met hem. En vers 10 nog steeds van Filippenzen 3. En de kracht zijner opstanding. Het kennen, niet weten, het kennen van de kracht zijner opstanding. Dus leven uit die opstandingskracht die God ons gegeven heeft. Of zoals het een brief eerder stond, maar die heeft hij de week daarvoor geschreven of zo. Hè. Daar heeft de apostel het in Efeze 1 over de uitnemende grootheid zijner kracht die werkt aan ons die geloven. Dat is de kracht van zijn opstanding, namelijk de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Efeze 1 vers 20. Om die kracht gaat het. En broeder en zuster, als u die kracht wil beleven, dan zult u toch die wet los moeten laten. Dan zult u in de vrijheid moeten gaan staan. Hè? En misschien dingen doen die weliswaar niet verplicht zijn, maar het is nuttig om eens af te wijken van al die regels die wij wellicht van oudsher en van jongs af aan hebben meegekregen. En soms dwingt de Heer ons daartoe. Door omstandigheden. En we zouden er blij mee moeten zijn, omdat de Heer ons wil leren in die vrijheid te staan. Om eens een keer te gaan fietsen op zondag bedoel ik, maar ik bedoel het niet letterlijk natuurlijk. Maar u hebt wel geleerd langzamerhand overdrachtelijk te denken, hè. Kijk, daar gaat het om. En soms denk ik dat de Heer ons in ons leven soms dwingt zelfs om dingen te doen die we niet willen, die we niet netjes vinden, waarvan we vinden dat ze niet horen. En zelfs dat ze bij een christen niet horen voor te komen. En toch, het is niet anders. Dan leer je wat het is om te leven in afhankelijkheid van de Heer en daarbij te staan in en dus gebruik te maken van, wis en waarachtig wel, te staan in en dus gebruik te maken van de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. De Heer dwong Petrus toch, weet u, zei, eet. Met dat laken, weet u nog, met al dat onreine voedsel enzovoort, was helemaal niet kosher en de Heer zei, eet. Of de Heer stuurde, en daarna stuurde de Heer hem naar het huis van Cornelius. Had het niet anders gekund? Ja, dat had de Heer ook anders kunnen regelen. Maar het was een goede les aan de ene kant voor Cornelius, maar het was ook een goede les voor Petrus. En daar gaat het maar om. En dat zijn zo de dingen in onze levens ook. Zie? Vrijheid is er niet om een losbandig leven te leiden, maar zo losbandig zijn wij niet als gelovigen. Want we hebben enige idealen. Met dank aan Godfried Bomans, want die was het. We hebben enige idealen. Wij weten wie wij zijn. We weten waarheen wij onderweg zijn. En we weten wie voor ons zorgt. Dat wil zeggen, ons kan niks gebeuren zolang hieraan voldaan wordt. En daar gaat het maar om. Dat is waar men naar zou streven. En dat is heel wat meer en sterker dan de wet. Omdat ik hem kende, de kracht zijner opstanding. Nadeel ervan is dat het ook heet, en de gemeenschap zijn lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Maar daar gaat het immers om. Om die dood van die oude mens. Die dood van die zondaar. Het gaat er immers om dat we die zouden afleggen in de zin van niet rekenen, maar dat is voor doodhouden toch. En dat is wat wij zouden moeten leren. En wet doet precies het tegenovergestelde. Wet rekent met, sterker nog, wet rekent op de mens. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heer wil dat wij doen. Wij zouden afleggen. Die oude mens en niet mee rekenen en staan in die vrijheid en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Enzovoort. Dat wil zeggen naar Gods beeld geschapen is. Goed, dat is een ander misverstand, dat laatste, maar daar ga ik nou niet meer op in. Hè. Maar Paulus heeft dat ideaal hier, heeft dat doel in zijn leven en hij noemt het ook in vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, in de zin van of ik enigszins zover mogen komen dat dat leven van Christus in mijn gestalte krijgt. Dat opstandingsleven van Christus wel te verstaan. Zie? En daarvan zegt hij, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar, dat doet er ook niet toe, maar ik jaag ernaar. En als je iets hebt om naar te jagen, dan denk ik wel eens dat boetje voor kattenkwaad. Dat houdt je van de straat en uit de kroeg en nog zo wat dingen. Hoewel majoor Bosjat juist daardoor in de kroeg was. Maar goed, dat is lang geleden. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. Dat beperkt een mens. Maar het is wel vrijheid. Want vrijheid is de vrijheid om te jagen naar dat ideaal wat je hebt. En als je dat ideaal niet hebt, waarom zou je vrij moeten wezen? Waar wou je naartoe? Met je vrijheid, toch? Maar wij hebben dat en daartoe zijn we in de vrijheid geplaatst. Om hem te dienen en te jagen naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Want dat staat in vers 14. Hij zegt maar één ding. Dat is voor degenen die zeggen, nou ja, dat is mooi, maar daarnaast, in tweede instantie, die wet is nooit weg. Hè? Zo van, als tweede keus. Nee, die wet is weg, er is maar één ding. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en wat zogenaamd winst was, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. In de zin van het doelwit uiteraard. Hè. Jaag ik naar het wit, namelijk naar of tot de prijs, namelijk de roeping Gods die van boven is. Want dat is die prijs die wij zouden ontvangen voor het lopen van onze loopbaan. Dat die roeping Gods aan ons vervuld zou worden, want immers wij zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld met Christus. En dat was de opvatting van al die mensen die kozen om David te dienen in plaats van Saul. Die uitgingen buiten de legerplaats. Zij vertrouwden op het woord Gods. David zou koning worden, wel dan kiezen wij nu voor de winnende partij. Al was het dan nog de verliezende op dat moment in de praktijk. Wij kiezen voor David en zij rekenden erop en niet ten onrechte. Soms zeggen ze dat ook, want het staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Zo van, en straks als we in de koninkrijk zullen wij deel hebben aan uw heerlijkheid. Zo is het maar precies, zullen we deel hebben aan uw koningschap. En dat is waarheen wij onderweg zijn. Zie, en onze enige echte vijand zijn niet die Filistijnen. Dat is het probleem niet. Onze enige echte vijand, want onze David kan die Filistijnen aannemen, hè? Maar ons probleem is Saul. En om voor Saul veilig te zijn, zal ik maar zeggen, zoeken wij aan de ene kant het gezelschap van David, maar dus, en dat wil ik zeggen aan de andere kant, maar het is dezelfde kant overigens, we zoeken het gezelschap van David en dus bevinden wij ons buiten de legerplaats. Volg die geschiedenis van David maar eens. Hij was wel ergens in het buitenland. Iedereen dacht ook dat hij gek was. Dat was toen hij voor de poort van Gat stond, weet u nog, bij de Filistijnen. Hij ging zelfs bij de Filistijnen op de vlucht notabenen enzovoorts. Hè? Jazeker wel, want de vijand was Saul. Maar wat hij ook deed, hij was ergens buiten, of in die grot van Adullam, of waar het maar was. Hè? En bovendien, ter onderscheiding van Saul, hij deed toch priesterlijke dingen. Maar hij kon zich het permitteren om een of andere reden. Om een typologische reden. En toen hij op de vlucht was en niet te eten en te drinken had, toen kwam hij terecht bij de hoge priester Ahimelech. En toen kreeg hij te eten van de tafel der toonbroden, notabene. Dat was normaal, alleen voel voor de priesters. Maar David at ervan. En de Heer haalt het later nog aan in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus. Toen ze weer erg wettisch bezig waren. En dan zei hij, ja, wat had David dan? David had van de toonbroden, zodat je maar ziet dat die wetten dan toch niet al te smal zouden moeten toegepast worden enzovoorts. Het zijn allemaal zulke betrekkelijke dingen. Maar zo is met ons ook. Wij volgen David en lees de geschiedenis maar na. Voor David werd gezorgd en hoe hij aan de kost kwam, dat begrijp je niet. Maar hij kwam aan de kost. De Heer zorgde voor hem en dat is wat het is. En zo is met onze levens ook. Dit zouden wij doen, jagen naar dit ene, naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Want, en sla ik even een paar versen over, want vers 20, onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. Dat is in de praktijk nog steeds buiten de legerplaats, maar niettemin, daar horen wij thuis. Wij zijn van een andere orde, wij horen thuis in een andere eeuw, zou je ook nog kunnen zeggen, en daarmee in een andere wereld. En waar we eruit zien, wat we mogen verwachten, is dat diezelfde Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, in de toekomst alsnog ons vernederd lichaam veranderen zal. En dat soort beloften, die kennen we langzamerhand, want als de Bijbel spreekt over een nieuw lichaam dat wij zullen krijgen van Gods wegen, dan is het oude lichaam vanaf dat moment oud en verouderd en nabij de verdwijning, dan heb je er weinig omkijken meer naar. En omkijken zouden we sowieso niet doen. Hebben jullie nog? Dat is wat Saulus geleerd heeft. En hij wist waarover hij het had. Het is niet voor niks dat hij een andere naam koos. Hoe dat gegaan is, weten wij niet. Maar vanaf Kypros, vanaf Cyprus, vanaf de verzoening, want dat is wat Cyprus eigenlijk betekent, vanaf dat moment was hij een kleine, een beperkte, belemmerd vind ik, klinken alsof hij zo graag breed wilde zijn, maar hij kon niet. Maar beperkt vind ik mooi, een mooiere vertaling van de naam. Hij beperkte zichzelf. Dat wil zeggen, in zijn vrijheid richtte hij zich op de dienst aan de Heer. En dat zouden we allemaal doen, ongeacht welke bediening dat dan mogen zijn. Waar het om gaat, is dat we onszelf aan hem toevertrouwen. En zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zegt de Heer waarschijnlijk, nou gaan we corveeën. Dat zit er wel in. Het zijn niet meteen aantrekkelijke dingen of zo. Maar dan gaat het ook niet om. Waar het om gaat is dat wij dienstknechten geworden zijn van Gods wegen. Dienstknechten geworden zijn van Jezus Christus. Nu nog verworpen door de wereld. Nu nog zijn smaadheid dragende. Maar opdat wij in de toekomst zullen deel hebben aan zijn heerlijkheid. Zullen we hem danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor die grote rijkdom die wij mogen vinden in uw woord. Dat we aan de ene kant mogen vinden die leerstellige uiteenzetting, aan de andere kant ook de beelden erbij geleverd krijgen, die nog meer spreken wellicht dan de leer. We danken u dat we mogen leren verstaan, dat alles wat de mens heeft uitgevonden om de mens als zodanig te verbeteren, dat dat niets werkt. Maar dat er maar één weg is tot zaligheid en daadwerkelijk ook tot geluk, zelfs in dit leven. En dat is die weg buiten de legerplaats, waarbij we een beroep mogen doen op onze heiland. Degene aan wie u het koningschap gegeven hebt reeds lang geleden. En die wij op die grond als koning, als heer, ook als hoge priester mogen erkennen. En we danken u dat we zo door het leven mogen gaan. Op afstand van al die dingen om ons heen, relativerend en ons uitstrekkend op de vervulling van die geweldige beloften die u ons gedaan hebt. En die we weliswaar niet kunnen begrijpen, die we ons niet kunnen voorstellen, maar die we wel lezen in uw woord en geïllustreerd vinden in uw woord en waarop wij ons vertrouwen mogen stellen. We danken u dat u ons wegwijs gemaakt hebt in dit leven. Als die weg gewezen hebt, die leidt tot eeuwige heerlijkheid, hoewel dat een weg is door vernedering heen. Maar we danken u dat we mogen zien en kunnen zien op onze overste leidsman die ons is voorgegaan, die de weg ging dwars door de dood heen, maar die gezeten is aan uw rechterhand en die wij mogen zien als gekroond met eer en heerlijkheid en die wij mogen kennen en ook ervaren als degene die voor ons zorgt, als degene die weet wat wij nodig hebben, die zelf in alle dingen is verzocht geworden, gelijk als ook wij, en die daardoor weet wie wij zijn, wat wij behoeven en ons volkomen kan zalig maken. Wij danken u voor zo'n zaligmaker, voor zo'n hoge priester die u ons gegeven hebt, opdat wij verlost van al die banden, ketens en dat juk in vrijheid mogen leven en mogen uitzien naar de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Wees u daarom ons nabij, met de kracht van uw genade, met de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.